Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente uit gezang 5, het gebed des Heren, en daarvan vers 1, o Allerhoogste Majesteit, en vers 2, geheiligd wordt uw naam. Gezang 5, vers 1 en vers 2. Wij doen belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen. Psalm 103, vers 7. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, die de Schepper is van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Galaten 3 vanaf vers 21 tot hoofdstuk 4 vers 7. Galaten 3 vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 4 vers 7. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die levend zou kunnen maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven zou worden. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een tuchtmeester, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt Christus aangedaan. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg dit echter, zolang de erfgenaam een jong kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheer dus tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog jonge kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Dus nu bent u niet langer slaaf, maar kind. En als u kind bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Dat is zover de schriftlezing. Wij gaan verder vanmiddag in de leerdienst. En wij zijn toegekomen aan zondag 45, het laatste gedeelte 46. Ik lees met u uit de catechismus zondag 45, vraag en antwoord 119. En zondag 46, vraag en antwoord 120. Dat gaat over het gebed. Vraag 119. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt. Eerste bede, uw naam worden geheiligd. Tweede bede, uw koninkrijk komen. Derde bede, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood. Vijfde bede, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan de zesde bede, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Aan zondag 46, vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? Antwoord: opdat hij van stonden aan, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrees en het vertrouwen tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn. Namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders onze aardse dingen ontzeggen. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden, de dankzegging, Wij danken voor mevrouw Sternburg die afgelopen week is geopereerd en die weer thuis mocht komen. En de operatie is goed gelukt en ze is herstellende. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Getrouwe God en almachtige Vader in de hemel. Voor de tweede maal op deze dag komen we voor uw aangezicht in uw huis. Zo'n vluchtheuvel, zo'n kerk midden in de stad, dwinkelend publiek. Mensen die overal mee bezig zijn, met hun eigen ding. En nu is er zo'n plek, zo'n oase in een geestelijke woestijn, waar we mogen samenkomen in uw naam. Om uw lof te bezingen, om van u uw wegen te leren, om uw woorden te onderzoeken, om weer gevoed te worden met uw woord, gecorrigeerd te worden door uw woord, geleid te worden door uw woord en geest. Heren, wij willen u hartelijk danken voor wie u bent. Die menslievend God, uw mensenmin en uw groot geduld is zo ontzaggelijk, heren. Wat houdt u het lang vol met het mensdom wat van u is afgevallen. En als we ons eigen hart een beetje hebben leren kennen, dan is wel de allergrootste verwondering dat u het zo lang volhoudt met mij. Zo'n dwarsligger. Mijn hart dat altijd maar weer de neiging heeft om het zelf uit te zoeken. Dat dikke ik van mijzelf. Die grote ego. Wat speelt dat ik toch nog in ons leven. Ook als we u hebben leren kennen. Heren, dan weten we van genade. Maar dan komt die oude natuur, dat zondige vlees, zo vaak toch weer naar boven. Als we ons niet laten leiden door uw Heilige Geest, dan zijn we vleeselijke christenen. We hebben dat vanmorgen mogen zien, heren, dan lijken we niet op Abraham, maar op Lot. Twee kinderen van u, maar wat een verschil. De een zo dicht bij u, zo vruchtbaar, zo toegewijd, zo tot zegen, zo'n Godverheerlijkend leven. En de ander zo druk bezig met van alles en nog wat, in de stad, in de poort. Maar geen altaar. Een leven van enkel verlies. Waarin hij de stad moest opgeven. Zijn bezit moest opgeven. Zijn huis moest opgeven. Zijn vrouw, zijn schoonzoon moest opgeven. Alleen maar verlies. Heren, dan willen we u bidden. O God, leid ons door uw Heilige Geest. Omdat we mogen zien dat dat het allerbeste leven is. Als we niet meer doen wat wij willen en wij zin in hebben. Maar we ons door u laten leiden. Dank u wel voor uw woord, heren. Uw woord dat krachtig is. Wij lezen van het zwaard van koning Saul dat het nooit leeg terugkeerde. En de boog van Jonathan, nooit keert die boog leeg terug. Als Saul sloeg met zijn zwaard, dan was het altijd raak. En als Jonathan schoot met zijn boog, dan was het altijd raak. En nou is uw woord als een zwaard, het zwaard van de geest. En nou bidden we van u, heren, dat dat woord ook vanmiddag niet leeg zal terugkeren. Dat het raak mag zijn. En dat de pijl vanuit de boog, dat de preek als een pijl mag zijn die zomaar van de kansel wordt afgeschoten. Maar die wel een hart zal treffen, een geweten zal raken. En heren, dat wij daardoor ook niet meer verder kunnen op onze weg. Maar daardoor terecht zouden komen aan uw voeten. Heren, zo willen we u bidden of u zo uw rechterhand wil ontbloten. En laten zien dat u vol van kracht bent. Vol van verlossende kracht. Vol van reddende macht. Als we vastlopen. Als onze wegen doodlopen. Als van lieveleden touwtjes worden aangetrokken en we in de benauwdheid terechtkomen. Als onze oplossing en onze vluchtwegen toegestopt worden. Als we geen uitkomst meer zien. Heren, red u ons dan. Wees met de jongeren, de tieners die op de middelbare school zitten. Dank u wel voor de jeugdvereniging, voor JOZ. Dat we elkaar mogen vasthouden. Elkaar ook mogen vasthouden rondom uw woord. Zegent u de leiding, heren. Met invoelingsvermogen. Om ze ook te helpen. En om ze ook bij te staan. Jongerenpastoraat. Dank u wel, o God, dat we dat mogen hebben. Wij bidden u om een zegen, ook voor allen die met jongeren bezig zijn. En Heere, opent u onze ogen voor uw glorie, voor uw heerlijkheid. Dat u alleszins de moeite waard bent. Heer, u bent mijn doel. Ja, wij willen u bidden voor hen die het moeilijk hebben. Moeilijk hebben in een huwelijk, moeilijk hebben in het gezin. Om wat voor reden dan ook. Vaak kunnen we er niet met een ander over praten, want dan moeten we ons kwetsbaar en zwak opstellen en dat willen we niet. We kunnen het eigenlijk alleen maar aan u kwijt. Je kunt alleen maar bij u uitsnikken. Heren, mijn man die wil niet meer mee. Of mijn vrouw die wil niet meer. Mijn kinderen die willen niet meer. Bidden u, o Heren, ontfermt u zich gelijk een vader dat doet. U weet wat van uw maagsel is te wachten, ook wat we aankunnen als echtgenoot of als vader of als moeder. U weet ook wat we aankunnen als kinderen. Heren, ontbloot uw rechterarm in kracht, in vermogen, in redding, in hulp, in uitkomst. We willen u bidden voor hen die het niet meer zien zitten. Ook in de kerk zijn er mensen die met zelfmoordneigingen lopen. Die eruit willen stappen, maar dat niet durven. Heren, een vergeten groep. O God, we bidden u, mogen ze de juiste personen ontmoeten. De juiste identificatiefiguren, waar ze hun hart kunnen luchten en die hen weer de weg mogen wijzen als wij er niet bij kunnen, als dominees, als ouderlingen, als ouders. Wijst u dan hen de weg, Heren, en houdt u ze vast, bewaar ze, o alvermogende God, en geeft u dan ook te mogen zien dat ze door u geliefd zijn. Heere Jezus, dat u van mensen houdt. Dat u ook van hen houdt die, waar iedereen met een boogje omheen loopt. Of die denken, er is dan niemand die van me houdt. Heere, mogen ze uw liefde, uw ontfermende liefde, dan ervaren. Ook vanmiddag, al luisterend. Zo dragen we, Heere, deze gemeente aan u op. Met alles wat er gebeurt. Aan werk in de kerk en rondom de kerk. Praktisch werk. Geestelijk werk, ambtelijk werk, bevestigheid werk onze handen en stel ons tot een zegen, tot een licht. Dank u wel voor mevrouw Sternburg, Heren, dat ze geopereerd is en dat het allemaal goed mocht slagen, dat ze ook weer vlug naar huis mocht komen. Dat er gemeenteleden zijn die haar goed verzorgen, die praktische hulp bieden. Ook daarin mogen we tonen dat we een gemeenschap zijn en, daar mogen, en dat mag ze ook ervaren. Mag ook uw hulp en uw bijstand ervaren in nabijheid. En Heren, dan kunnen we alles aan. Dan kunnen we ook een operatie doorstaan. Geen vijand vrees ik als u maar bij mij bent. En dat hebt u ook in haar leven tot hiertoe betoond. Dank u wel daarvoor. Wij bidden u, Heren, voor haar en voor allen die bij haar betrokken zijn. Voor Jolanda. Hoor ons zo, o God, en geef ons een gezegend uur uit genade. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 89, vers 3. De hemel looft o Heer uw wonderen dag en nacht. En vers 12. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Er wordt gecollecteerd. De eerste collecte is voor het wijkwerk. En de tweede is voor de kerkvoogdij. Aan de uitgang is er nog een collecte voor de stoelen die aan vernieuwing toe zijn. Nieuwe stoelen die van de uitgangscollecte worden gekocht voor de grote zaal. We gaan zingen op Psalm 89, vers 3 en vers 12. gemeente. Had je in bijna elke agenda een apart blaadje over titulatuur. En dat betekent zoveel als welke aanspreektitel je moest gebruiken als je bijvoorbeeld naar een advocaat ging. Of hoe moet je een professor aanspreken die gepromoveerd is. Een wel edel gestrenge of wel zeer geleerde meneer of een prins of een koningin. Wat is de officiële aanspreektitel van die mensen? Nou, dat is er een beetje uit bij ons. Een arts in een ziekenhuis, ja, die noem je dokter. Een predikant spreek je veelal aan als dominee. Of meneer, zeggen ze wel eens op catechisatie. Vroeger sprak je ministers aan als excellentie. Het ligt er allemaal aan wat je opleiding was, of je komaf, je functie, je geboorte. Maar nooit in die ouderwetse agenda's zag je in die titulatuur, zag je hoe je de Heere God moest aanspreken. Nou, dat leert de Heere Jezus ons nou in het Onze Vader die in de hemelen zijt. Hoe spreken wij de Heere God aan in het gebed? En dan zegt de Heere Jezus, als je nou gaat bidden, zeg dan maar Onze Vader. Nou, en daar gaan we op letten vanavond. Ik zet boven de preek, Onze Vader is de beste, uitroepteken. Dan gaan we twee dingen doen. We gaan allereerst letten op de indeling van het gebed. Dat is vraag en antwoord 119. En ten tweede gaan we letten op de aanspraak van dat volmaakte gebed. Onze Vader is de beste, uitroepteken. We letten ten eerste op de indeling van het volmaakte gebed. En ten tweede op de aanspraak in dat volmaakte gebed. Gemeente, we zijn toegekomen aan het laatste gedeelte van de catechismus. Om nog eens even uw gedachten te bepalen. In het leerboek van de kerk gaat het eigenlijk over drie grote dingen. Drie geloofsdocumenten. Het gaat over GGG. Geloof, gebod en gebed. Er wordt een uitleg gegeven over de 12 artikelen, apostolische geloofsbelijdenis. Er wordt in de catechismus uitleg gegeven over de 10 geboden, de wet van God. En er wordt uitleg gegeven over de 6 beden van het Onze Vader. De 12 artikelen, dat is een regel voor het geloof. De 10 geboden, dat zijn regels voor je leven. En het Onze Vader, dat is een regel voor hoe je moet bidden. Die 10 geboden die zijn geschreven door de vinger van God. 2 stenen tafelen. En dat Onze Vader, dat is gekomen van de lippen van de Zoon van God. En daarom wordt het ook wel genoemd het volmaakte gebed. Nou, de laatste 7 zondagen van de catechismus, die zijn gevuld met de uitleg van het Onze Vader. Eerste gedachte, de indeling van dat Onze Vader. Ik heb dat bewust ook genoemd. Er staat in antwoord 119 dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 beden in voorkomen. Eigenlijk is het maar een kort gebed. Krachtig, klaar, helder en heel direct. Geen duisterheid, geen omhaal van woorden. De Heere Jezus vroeg antwoorden op de vraag van de discipelen. Heere, leer ons bidden. Als je nou bidt, doe het dan op zo'n manier. En dan gaf hij het Onze Vader. Kort, klaar en eigenlijk ook compleet, want alles komt er in een notendop in aan bod. Wat is de indeling? Nou, het begint met een aanhef. Onze Vader die in de hemelen zijt. Wat gelijk al goed en groot van de Heere gesproken. Het Pater Noster in de Rooms-Katholieke Kerk. Om vertrouwen te bidden, zegt dan Onze Vader. En dan krijgen we de eerste 3 beden, die gaan over de eer van God. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk, uw wil geschieden. 3 keer uw. We beginnen met ons op God te richten in dat gebed, in het bidden. En pas daarna komen er 3 keer onze noden in aan bod. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking. Is 3 keer uw, dan 3 keer ons En dan eindigt het met een lofprijzing. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En dan het slot is amen. Het zal waar en zeker zijn. We mogen ook met verwachting bidden. Drie keer uw, drie keer ons. Weet je wat ik mis? Drie keer ik. Ikke, ikke, ikke. Dat komt er niet in voor. Wel uw en ons, maar niet ik. Zelfzucht en egoïsme, dat leert de Heer Jezus zijn volgelingen niet. En terwijl wij dat eigenlijk in ons gebed wel heel vaak zijn. Ik gericht. Eerst ik, dan denken we misschien nog voorbeeld aan een ander. En dan denken we nog eens aan de lofprijs aan God. Nee, de Heer leert het andersom. Eerst aan God. Eerst op hem gericht zijn. Geconcentreerd op hem. En dan pas de naaste, tweede plaats, een ander. Ons, een ander, en dan, ja, in die ander ook ik. Ons, dat is een ander en ik. God, de naaste en mezelf. Een goede gebedsvolgorde, om dat ook praktisch aan te houden. Niet mijn verlanglijstje presenteren, maar Gods urgentielijst. En dat is hij op nummer 1. En de medemens op nummer 2. En ikzelf nummer 3. Onze Vader, ons, dat is mooi. Komt 8 keer voor. Kinderen, als je gaat tellen... Ik heb 8 keer geteld, ons en onze. Anderen en ook ik, wil dat zeggen. Ons, dat zit zoiets in van, niet alleen voor mij, maar ook mijn broeders en zusters. Ik ben verbonden in een gemeenschap van broeders en zusters als gelovigen. En dat denk ik ook aan. Onze Vader. Kinderzin, vader-kind, maar ook broedermin. Ik denk ook aan de broeders en de zusters. Die draag ik met me mee in mijn gebed. Ik noem ze en ik denk aan hen, onze. Mooi als je zo breed mag bidden. Denk het ook aan anderen, aan al Gods kinderen, onze. Ik vind het zo mooi bij Elia, hè? Elia op de Karmel. Elia hoorde tot het 10-stammenrijk. Nou, het 10-stammenrijk was van het 2-stammenrijk afgescheurd. Hè? Het volk van God was verdeeld, gescheurd. Elia was profeet van het 10-stammenrijk. Had dus eigenlijk niet veel te maken met het 2-stammenrijk Juda. En dan is hij daar op de Karmel en dan die Baalspriesters maar roepen en schreeuwen. En op een gegeven moment is Elia aan de beurt op het 9e uur, op het gebedsuur. Dan gaat hij een altaar inrichten en dan maakt hij dat altaar van 12 stenen. En dan staat er zo mooi in de Bijbel naar het getal van de 12 stammen van Israël. Niet van de 10 stammen. Maar van de 12. Hij denkt ook aan dat afgescheurde gedeelte. Die horen er ook bij. Dat is ook Gods volk. Wel gescheurd, wel gescheiden, wel verdeeld. Maar ze horen er wel bij. Onze. Niet alleen ons clubje, mij en mijn kerk. Maar we denken aan over de landsgrenzen en over de kerkmuren heen. We denken aan heel Gods volk over de hele wereld. Anderen, maar ook ik. Nou, zo mogen wij in de kerk ook bidden. Wij denken niet alleen aan onszelf en aan onze kerk en aan onze geïnformeerde bond en onze PKN. Maar we denken ook aan onze Rooms-Katholieke broeders en zusters, want daar zitten ook Gods kinderen. En we denken aan onze charismatische broeders en zusters. En we denken aan andere protestantse en orthodoxe broeders en zusters. Onze, die hele wereldwijde kerk van allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Er is een band... In dat huisgezin van God, onze. Nou, nog wat over die indeling. Eigenlijk zou je het Onze Vader kunnen vergelijken met zo'n hangende brug. Het begint in de hemel. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan het middenstuk. Dat is op aarde. Brood, vergeving, geen verzoeking. En dan eindigt het weer in een lofprijzing van u is het koninkrijk achter de Heer in de eeuwigheid. Dan eindigt het in de hemel. Het begint en eindigt in de hemel. En dan ondertussen ook het middenstuk. Dat heeft te maken met mij en mijn aardse noden. Het middelpunt van het gebed. Dat is precies het middelpunt van dit Onze Vader. Dat is gelijk in de hemel. Alzo ook op aarde. Verbinding. Weet je. De Heer Jezus. Zijn naam komt in dit Onze Vader niet voor. Maar hij heeft het wel zelf geleerd aan zijn discipelen. Daar heb ik over na zitten denken. Waarom komt die naam van de Heer? Zou de Heer Jezus het Onze Vader hebben gebeden? Ik denk het niet. De discipelen vroegen: leer ons bidden. En hij zegt: dan moet je het zo bidden. Maar dat hij zelf het onze Vader gebeden heet, dat geloof ik niet. Waarom niet? Nou, als ik de Bijbel goed begrepen heb, dan zie ik dat de Heer Jezus als Zoon van God zo'n unieke relatie had met zijn Vader, de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader. Hij zegt nooit onze Vader in de zin van ik en mijn discipelen. Als de Heer Jezus opgestaan is, dan zegt hij altijd ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. Maar nooit onze Vader. Hij is zo uniek als zo'n eeuwige Zoon van God. In relatie tot de eeuwige Vader, zelfs daar kunnen wij niet bij. Hij is de eeuwige Zoon, de natuurlijke Zoon van eeuwigheid. Wij zijn maar hooguit geadopteerde zonen. Er blijft altijd onderscheid. Bovendien, vergeef ons onze zonden, dat hoeft de Heer Jezus niet te bidden, want hij heeft ook nooit zonde gedaan. Nog een vraag die wel eens gesteld wordt. Mogen onbekeerde mensen dit bidden? Hielden ze zich vroeger nog mee bezig. Mag je als onbekeerde het onze Vader bidden? Ja. Natuurlijk mag je dat, maar je moet wel eerlijk zijn. Je moet wel eerlijk zijn. Wil je dat? Dat is de vraag. Niet mag je dat, maar wil je dat? Als je nou als ongelovige, als je geen kind van God bent, als God niet je Vader is, wil je dan echt bidden, uw naam worden geheiligd? Wil je dat? Als je dat echt wilde, ben je bekeerd, toch? Uw koninkrijk komen, niet mijn haan die koninkrijk, maar uw koninkrijk. Meen je dat als je dat dan bidt? Als je ongelovig bent en als je dan van God bent afgekeerd, dan heb je helemaal niks met dat koninkrijk. Wie is God dat ik hem dien, dat ik hem heilig, dat ik wil dat zijn koninkrijk komt? U wil geschieden. Dat wens ik helemaal niet. Ik wil graag mijn eigen wil doen. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Doe ik dat dan echt? Nee, wat dat betreft, een ongelovige die de Heer nog niet kent, die zal zo'n gebed ook niet zo gauw over zijn lippen krijgen. Denk. Nog een vraag. Moet je dit nou letterlijk zo bidden? Nee, dat denk ik niet. Het is heel goed om dit letterlijk zo te bidden, maar dat hoeft niet per se. Dat is niet de bedoeling van de Heer Jezus. Gij dan bid aldus. Niet bid dit met deze woorden, altijd maar weer hetzelfde. Maar bid in deze, op deze manier bedoelt de Heer Jezus. In deze volgorde. Laten deze zaken, deze dingen, als je bidt tot God, laten dan deze dingen aan de orde komen. Zijn wil, zijn naam, zijn koninkrijk, vergeving, aardse noden. En wijd ons niet in verzoeking. Maar doe het op je eigen manier, op je eigen woorden. Nee, het hoeft niet letterlijk een formuliergebed te zijn. Het paternoster in de Roomse kerk, wat duizenden keren uit duizenden Rooms-Katholieke monden gebeden wordt per dag. Ave Maria en paternoster. Nee, niet letterlijk, dat is niet de bedoeling. Het is een gebedsmodel van zaken die aan orde mogen komen. Trouwens nog wat over gemeen. Het gaat over formuliergebeden, standaardgebeden, vooraf, kan... Ik zeg daar niets verkeerds over, maar ik vind het eigenlijk een beetje mager als u alleen maar een formuliergebed doet. Aan tafel bijvoorbeeld. He, als het voor het eten, o Heere, die al een leven van deze tafel met uw zegen. En aan het eind bidt u onze Vader of u bidt, o Heere, we danken u van harte, van nood en van overvloed. Mag wel, of niet slecht, niet verkeerd, maar ik vind het toch een beetje mager. Ik zeg wel eens tegen de jonge luipcategorisatie, vooral op huwelijksgesprek moet ik eigenlijk zeggen, van trouwen. Zorg dat je minstens één keer per dag een vrij gebed doet. Samen, om en om, dan de man, dan de vrouw. Een vrij gebed, want elke dag geeft weer genoeg aan zijn eigen kwaad, zorgen, noden, zonden, maar ook zegeningen. En benoem dat met je eigen woorden, in je eigen, op je eigen manier, met je eigen woorden, voor de Heere God. Er zijn zelfs dominees geweest, die hebben gewoon principieel geweigerd om formuliergebeden te bidden. Vanmorgen hadden we een doopdienst. En het doopformulier, laten wij al dus een heilige naam aanroepen. En dan komt er een formuliergebed. En dan weet je eigenlijk al wat er komt als je dat regelmatig meemaakt. En bij het avondmaal en zo, bij het huwelijk, bij een huwelijksinzee, huwelijksformulier. En dominees geweest, die hebben dat principieel gezegd. Allemaal sleuren, slenteren, diensten en zo, allemaal niks. Nee, het gaat om een vrij gebed. Nou ja, goed, zover wil ik niet gaan. Een formuliergebed kan ook wel mooi zijn. Het zijn eigenlijk krukken voor beginnelingen. Voor beginnelingen. Het kan je helpen om een bepaalde structuur te hebben. Maar kijk uit voor slenterdienst, sleurdienst, vormendienst. Het kunnen krukken zijn, hè. Die helpen, formuliergebedje, dat je helpt. Betere formuliergebed dan helemaal geen gebed. Maar als je heel je leven het Onze Vader zegt, of al heren, we danken u van harte. En het komt nooit tot een vrij gebed, dan als je heel je leven op krukken loopt, dan is in ieder geval niet gezond. Het moet wat verder komen. Als je kind bent, dan mag je bidden, ik ga slapen, ik ben moe. Prachtig. Ik vouw mijn handjes, buig mijn knietjes. Prachtig. Maar zeg het, leer het je kinderen zo snel mogelijk, zo op een spelende wijze, zou ik bijna willen zeggen. Zeg maar op je eigen kinderlijke manier de Heer. Wat heb je nou tegen de Heer Jezus te vertellen? Mag je in jouw woorden doen, kind? En dan hoor je vaak ontroerende dingen uit kindermonden. Uit de mond van kinderen en zuigelingen. Dat is ontroerd worden. Ja. Nog één iets en dan gaan we naar de volgende gedachte. Wat ook heel mooi is. Het is een beetje het uitlegkundige gedeelte van de preken. Dadelijk komen we wat dichterbij. Weet je wat ook heel apart is, gemeente? Als je denkt dat het Onze Vader, dat het een typisch Joods gebed is. De structuur van Joodse gebeden is precies hetzelfde als de structuur van het Onze Vader. De Heer Jezus was natuurlijk een Jood. En zijn discipelen waren Joden. Een typisch Joodse structuur. In de synagoge hebben ze het zogenaamde 18 gebed. Hoofdgebed in de synagoge. En dat lijkt precies op dit gebed. Helemaal ingebed in het Jodendom eigenlijk. Er is een Joods gezegde dat zegt als je iets wil vragen aan een meester. Als je als dienaar iets aan je meester wil vragen, dan moet je beginnen om hem eerst die meester te prijzen. Vervolgens kom je bij het middengedeelte, dan dien je je verzoek in. En dan neem je afscheid in dankbaarheid. Nou, als je dat nou hierop toepast. Je begint met de meester te prijzen. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En dan kom je bij het middengedeelte, vergeving en brood en verlossing. En dan zeg je niet gelijk amen, nee, dan neem je ook in dankbaarheid afscheid. Want van nu is het koninkrijk, kracht en eerlijkheid. Het lijkt zoveel op de structuur van Joodse gebeden. En als je ooit eens een keer in Israël geweest bent, in Jeruzalem. Ik zie mijn gedachten daar nog lopen. In Jeruzalem, daar heb je een Paternosterkerk. En dan zie je aan de muur allemaal keramieke tegels. Dan zie je het Onze Vader in meer dan 82 talen. Verschillende talen van de wereld. Je ziet dat Onze Vader aan de muur van die kerk, allemaal verschillende talen zie je dat staan. Ook in het Nederlands, ook in het Braille. En dat geeft me ook een bepaalde verbroedering met mensen. Als je mensen totaal niet kan verstaan, dat Onze Vader, dat is het meest gebruikte gebed over de hele wereld door alle christenen. Het geeft ook een bepaalde band met mensen die je niet kan verstaan. Maar laten we Onze Vader bidden. Iedereen een eigen taal. Goed, dat is iets over het Onze Vader. Ik ga naar de tweede gedachte, dat is de aanspraak. En wat is dat mooi. Vraag en antwoord 120. Waarom heeft ons Christus geboden, bevolen, God alzo aan te spreken, Onze Vader? Antwoord, omdat hij van stonde aan, die onmiddellijk, al vanaf het begin van het gebed in ons, dat kinderlijke ontzag en het vertrouwen in God wil verwekken. Door die aanspreektitel. Welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk God onze Vader, door Christus geworden is. Je kan je voorstellen, gemeente, dat als je gaat bidden, dat het niet zomaar een alleenspraak, maar het is een spreken tot. Je gebed is gericht tot, ja, maar tot wie? En het is heel belangrijk wat voor beeld je hebt van degene tot wie je bidt. Wat is de verhouding tot de persoon wie je bidt. Belangrijk. Nou, laat ik hiermee beginnen. Als je tot de Heere God bidt, die in de hemelen zijt, dan hoef je dat niet met stemverheffing te doen. Je hoeft niet te schreeuwen tegen God. Je hoeft niet luidkeels te roepen, want hij hoort het toch wel. Vind ik belangrijk om te zeggen. Ik ben eens een keer in een evangelische gemeente geweest in Rotterdam, niet ver hier vandaan. Charismatische gemeente, moet ik zeggen. Op een gegeven moment, in het begin van de dienst, toen zei de voorganger, laten we nou allemaal zo hard mogelijk gaan roepen, Jezus! En die hele kerk keihard, Jezus! En het klonk in mijn oren als een vloek. Vreselijk. Dat is de bedoeling niet. De Baalspriesters, de Karmel, wat ik net over had. Die Baalspriesters, die riepen luidkeels tot Baal. Maar Baal hoorde niet. En Elia zei, moet je nog een beetje harder roepen, want misschien is hij op reis. En die Baalspriesters, maar roepen, dat hoeven we gelukkig niet te doen. Een zucht, dat verstaat hij al. Nee, niet luidkeels te roepen, om zijn aandacht te trekken. Als we nou bidden tot God, tot wie bidden we dan eigenlijk? Beseffen we dan wie Hij is, tot wie we bidden? Heel belangrijk, wat voor beeld heb je van God? Dat werkt door in je gebed. Stel je voor, ik zeg het maar een beetje zo, zoals we dat in de wandelgangen zeggen. Stel je nou voor dat God eigenlijk voor jou een boeman is geweest, altijd. Voor wie je eigenlijk bang bent. Dan werkt dat door in jouw gebed. Dan hoor je mensen bidden, och Heere. Herkent u dat? Ik bedoel serieus hoor. Herkent u dat? Och Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen. Als wij. Wat voor beeld heb je dan van God? Volgens mij is het dan wel heel erg. Ja. Durf amper wat te zeggen. Laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij tot u naderen. Dan zeg ik dat ook nog met een trillende stem. Dan ben je volgens mij heel erg bang voor God. Anders spreek je hem zo niet aan. Toch? Andere kant is. Dat je God eigenlijk niet meer ziet als een soort wegenwacht. Als je pech hebt. Je bidt tot hem, maar dat doe je niet altijd. Dat doe je eigenlijk alleen maar als er nood is. Ja, dan doe je een schietgebedje. Dan zal je niet elke dag bidden. Dan zal je niet vertrouwelijk bidden. Alleen maar als jij in de ellende zit, als jij pech hebt, als je in de nood zit, ja, dan doe je een gebed. Wat voor beeld heb je dan voor God? Je moet er voor je opkomen draven, dan wel. Heel veel kinderen die hebben toch eigenlijk een soort Sinterklaas geloof. En dan moet je als ouders, mag je dat ook een beetje zo verliefd, een beetje zachtjes corrigeren. Van de Heere Jezus, wilt u dit en wilt u dat en wilt u dat, want dat vind ik zo fijn en wilt u dan ook nog zorgen. En ja, je mag dat allemaal van de Heere vertellen, maar de Heere Jezus is geen Sinterklaas hoor. Jouw verlanglijst hier moet indienen. Anderen hebben een beeld van God als een strenge rechter. De rechter van de ganse aarde. En je bidt eigenlijk alleen maar om genade. Maar je gaat niet vertrouwelijk om. Je zegt niet alles zomaar in het gebed. Want een rechter, je kan een pleidooi houden. Je kan bidden, je kan pleiten om genade. Vragen om genade. Smeken om een nieuw hart. Maar een rechter, daar ga je niet zomaar vertrouwelijk mee om. Want elk woord wat je te veel zegt, kan tegen je getuigen. En daarom komt het nooit tot een vrijmoedig, vertrouwelijk bidden. Intiem, intimiteit in het gebed. Dat heb je wel bij een vader, maar niet bij een rechter. Niet bij een boeman. Niet bij de wegenwacht. En daarom vind ik het zo mooi tegen die achtergrondgemeente dat de Heer Jezus aan zijn discipelen leert, aan zijn jongeren. Als je nou bidt, zeg dan. En dan legt de Heer Jezus op hun lippen niet een of andere lange aanspreektitel, hoogwaardig. Zeg dan niet, o allerhoogste vol majesteit, geleerdheid, hoogheid, heiligheid, wel edel enzovoort. Ook dat hoor je in gebeden. Althans, ik herinner mij dat. He, dat mensen voordat ze tot hun eigenlijke punt komen, dat er een hele lange volzin komt. O eeuwig, enig en drieënig God, die te rein en te heilig zijt, dat u het kwaad in uw ogen kan aanschouwen. Dan komt een hele riedel. En dan uiteindelijk. Zo doet de Heer dat niet. De Heer zegt, als je nou bidt, jongeren, leerlingen, zeg dan informeel, maar zo intiem, zo teer. Onze Vader. Abba, lieve Vader. Dat is de kroon van zijn heerlijke namen. En hoe moet dat geklonken hebben in hun oren? Wat een heerlijke aanspraak. En ik hoop dat je vanavond dat een beetje weer gaat wegen en een beetje gaat proeven en daar weer verrukt over bent. Dat je hem Vader noemen mag, zijn kind. Dat die vaderennaam overloopt van genade, van zachtheid, van teerheid, van goedheid. Daarin komt Gods liefde tot een hoogtepunt. Ik mag een vader noemen. Verder kan God niet gaan. Dichterbij kan hij niet komen dan als een goede tieren, hemelse vader. En dan moet je bedenken hoe oneindig de afstand was tussen de hoge heilige God en mij als zondig mens. In de schepping was er al een afstand. Schepper, schepsel. Afstand. Maar door de zondeval is er een oneindige kloof gekomen. Het zijn de zonden die scheiding hebben gemaakt tussen God en mij. Die heilige God, hoog verheven. En dat zondige mensenkind dat ik ben. Verdorven van de voetzool tot de hoofdschedel. Wat een oneindige afstand. En dat door de Heere Jezus Christus. Nou een ongelofelijke nabijheid gekomen is. Onbegrijpelijk, wat een liefde, wat een nabijheid. Dat God door de Heer Jezus Vader is. Zo staat het ook in antwoord 120. Even kijken, dat God onze Vader door Christus geworden is. Wat een onvoorstelbaar voorrecht hem zo te noemen. Dat de verhouding tussen God en gelovigen te vergelijken is met de relatie van Vader, goede Vader. De allerbeste vader, mijn vader is de beste en kan alles. Vader en kind. Ongelooflijk wat een zegen daarin ligt. Moslims, met alle respect, kennen dat niet. Je hoort of je leest er wel eens op zendingsvelden, als zendelingen in aanraking komen met moslims. Hoe moet ik dan bidden tot jullie God? En als je nou tot God bidt, dan noem je hem maar. Dan spreek je tot God alsof hij je eigen vader is, in Jezus naam. En dan rollen moslims vaak om van verbazing. Klinkt zo ongelooflijk in hun oren, want dat zijn ze niet gewend. Allah is nooit Abba. Allah is hoog en verheven, akbar, groter dan alles en allen. En mensen die onderwerpen zich aan hem, zijn zijn knechten, maar nooit zijn kinderen. Dat kan niet. Je kan zo niet, zo intiem kan je niet worden. De God van de moslims. De God van de Bijbel wel. Ook bij het Jodendom zie je dat dat ook iets is wat niet, eigenlijk niet bekend is. Ik had het net over dat 18 gebed, het hoofdgebed in de synagoge, dat qua structuur zo lijkt op het Onze Vader. Ook al heel oeroud is dat 18 gebed. Maar het begint niet met onze Vader. Wel vergeving komt er en brood en leidt ons niet in verzoeking, komt er allemaal in voor. Maar het begint niet met onze Vader. Het begint, dat Joodse gebed, dat begint met gezegend zijt gij, Heer onze God. God van onze Vader, Abraham, Isaac en Jacob. Grote, machtige, ontzagwekkende, allerhoogste God. Maar niet Vader. Dat is het voorrecht wat de Heer Jezus ons heeft bekendgemaakt in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament lees je ook die vader nou maar zelden. Nog een stuk of 10 keer hooguit in het Oude Testament. En dan gaat het vaak nog over het vader zijn van God als van zijn volk, maar niet van de individuen. Die vadernaam die komt in geen enkel gebed in het Oude Testament voor. In geen enkel gebed wordt God rechtstreeks in het Oude Testament als vader aangesproken. Hooguit komt die naam een stuk of 10 keer in het Oude Testament voor mij. In het Nieuwe Testament komt hij 100 keer voor. Moet je Johannes Evangelie lezen. Tientallen keren. Want die vadernaam is door de Heer Jezus bekendgemaakt. Hij kwam als zoon. Hij wist wie de vader was. Wij niet. Er kan er maar één vertellen dat God vader is en dat is zijn zoon. Er kan er maar één vertellen dat ik vader ben. Dat kan mijn vrouw niet, dat kan u niet. Dat kunnen mijn 3 dochters en die ene... Die nog in de box zit. Die kan dat. Maar de rest niet. En als die zoon, die wist wie de vader was. Die wist van de schoot van de vader. Die wist van de liefde van de vader. Die is nou gekomen van de hemel naar de aarde om ons die vader te bekend te maken.
En na zijn lijden en sterven zegt hij, nou die vader die mijn vader is, die wordt ook jullie vader. Uw vader. Geweldig, nieuwtestamentisch, christelijk voorrecht. Waar de Heer Jezus hier al op zinspeelt. Als de Heer Jezus vlak voor zijn lijden en sterven staat in het hoge priesterlijk gebed, volle maan, is hij buiten, dan spreekt hij, net voor het zee beneden, lopen zijn jongeren achter hem aan. Judas is al weg, loopt hij, late avond, het is donker, koud, volle maan. Dan spreekt hij in de openlucht het hoge priesterlijk gebed uit Johannes 17. En dan zegt de Heer Jezus, zo vaak die vader naam, Vader, ik heb uw werk gedaan, volbracht wat u mij op aarde gegeven hebt. Ik heb uw naam bekend gemaakt, namelijk die vader, maar aan degene die gij mij gegeven hebt. Ja. Dat mag hij tegen God zeggen, Vader, en zo mag hij hem ook leren kennen. Wat is dat rijk? Jodendom kende dat eigenlijk ook niet. Het was voor die discipelen ook een hele schok, denk ik. Wat? In het Jodendom werd de naam van Yahweh niet uitgesproken, het eerbied. En nou zegt de Heer Jezus, nou mag je die Yahweh, die mag je zo intiem, mag je Abba noemen. Eerste woordje wat elk Joods kindje leert zeggen. Abba, papa, papa. En dat mag niet alleen de hoge priester één keer in een jaar doen, heel eerbiedig, heel voorzichtig. Maar dat mogen jullie allemaal doen, als mijn discipelen, als kinderen van God. Elke gewone gelovige in mij, die mag zo intiem met God omgaan. Ja. Het is echt een kindergebed. Ja, onze Vader is een echt kindergebed, bij uitstek. Ja. Wanneer mag je dat zeggen? Wanneer? Ja, dat is ook een goede vraag. We hebben het vroeger ook nog eens over gediscussieerd. In oude catechismusverklaringen, wordt die vraag altijd weer opgeworpen. Van wanneer mag je nou vader zeggen in je geestelijk leven? Ja. Nou, volgens mij is dat heel simpel. Als bij dit Joods in het letterlijke zin, nog steeds, Abba betekent papa, als elk Joods kindje, een van de eerste woordjes die leert, dat is Abba zeggen. Volgens mij is het geestelijk ook zo. Als je het God geboren bent, je wederom geboren bent, dan hoef je niet eerst een bevestigd kind van God te zijn, voordat je dan is Abba mag zeggen, vader. Nee, ook een beginnende gelovige, mag die vadernaam al op zijn lippen nemen. Wat dat betreft zijn onze gereformeerde vaderen daarin heel ruim geweest, hoor. Als je het doopformulier, het avondmaalsformulier en het huwelijksformulier, dan is het altijd almachtige, barmhartige God en vader. En ruim. Als je een kind bent in de genade, zegt 1 Johannes 2, je hebt kinderen, jongelingen en volwassenen in de genade. Een van de kenmerken van de kleine kindertjes in de genade, de kleintjes in de genade, is dat ze de Vader kennen. Heilige Vader, rechtvaardige Vader. Ja. Hoe komt het nou dat in onze kringen ook van dominees, collega's, vooral oudere dominees, in alle eerlijkheid. Hoe komt het dat ook onder gemeenteleden, niet zozeer bij de jongeren, maar vooral de ouderen heb ik het nou over, dat bij ons vaak toch niet verder komt dat geduchte God voor ons eerbiediger klinkt dan lieve vader. Dat we vaak toch nog meer leven bij dat oud-testamentische dan bij dat nieuw-testamentische wat de Heer Jezus geopenbaard heeft. Meer bij de vraagtekens van het Oude Testament dan de uitroeptekens van het Nieuwe Testament. Komt dat? Hebben we dat gezien in vraag 120? Waarom heeft ons Christus geboden? Een bevel. God al zo aan te spreken. Onze Vader. Dat is een gebod van Christus. Weet je hoe het bij ons, tenminste bij ons, in onze kringen, vroeger denk ik. Maar een aantal mensen die zullen dat nog wel herkennen. Hoe komt het dat er zoveel vaderschroom is om die naam te noemen? Ik herinner mij uit mijn jongere jaren, in het begin van mijn predikantschap, dat er wel eens werd gehoord zo, is de gemeente, van die vadernaam, of je die mag uitspreken, dat zijn maar weinige kinderen Gods die die weldaad deelachtig worden. Als Christus, hartstikke fout hoor, als Christus een verborgen persoon is, en als hij geopenbaard is, maar Een van de allerlaatste stukken die je gaat beleven, dat is dat je teruggevoerd wordt in het vaderhart van God. En dan mag je Abba Vader zeggen. Hartstikke fout. Echt. Maar we hebben heel veel mensen die daar van onder de indruk waren.
Ik herinner mij oude mensen die wel eens tegen me zeggen, ja, soms dan mag ik wel eens die vrijmoedigheid ontvangen, zo af en toe.
Als het is teer ligt in mijn hart. Als het is teer ligt. Ja, dan durf ik die vadernaam te noemen. Maar dat is lang niet altijd zo. Als vertrouwen er is mag zijn. In de dadelijkheid. Dan gebeurt het wel eens dat ik in mijn binnenkamer die vadernaam noem. En dat klinkt zo, ja, nederig en zo eerbiedig. En toch geloof ik, dat is niet gezond. Gemeente. Ik denk dat het precies andersom is.
Er staat hier antwoord 120. Opdat hij wel stond aan het begin van ons gebed. Kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Verwekken. De Heer Jezus gebiedt ons die vadernaam te noemen om vertrouwen en vrijmoedigheid op te wekken daardoor. Dat is dus andersom. Niet als het vertrouwen, als het is teer ligt of als het vertrouwen is beoefend wordt, dat ik het dan mag zeggen. Nee, andersom. Als er in mijn hart weinig vertrouwen is op God. En eigenlijk onvoldoende vertrouwen is op God. Dat ik dan juist die vadernaam ga noemen. Met dat ik die naam noem, dat het vertrouwen in God als vader weer wordt opgewekt in mijn ziel. Snapt u de redenering hier? Want ik had er geen prachtig. Dat andere koek. Door het uitspreken van die tere vadernaam, dat ik dan weer fiducie krijg op God. Krediet krijg op God.
Je moet er maar eens op letten bij oudere predikanten. Ik zeg het niet om af te kraken, dat niet. Maar gewoon om iets duidelijk te maken. Heel vaak is het Heere, Heere, Heere. Maar het is nooit eens Vader. Zelden Vader. En ik denk dat we uiteindelijk God daarmee verdriet doen. En ik denk ook dat het werk van de Heere Jezus, die gekomen is om die vadernaam bekend te maken, als die nooit genoemd wordt, dat we het werk van Christus daarmee tekort doen. Ik denk dat God daar een verdriet van heeft. Als zijn kinderen, de kleine en de grote, als zijn kinderen. Ik zou nou altijd maar zeggen van op de vraag van mag je nou zijn kind zijn? Is God nou jouw vader geworden door genade? Dat je nooit verder komt dan, nou ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik denk dat het een eer voor God is als zijn kinderen tegen hem zeggen en zich er niet voor schamen. Abba, lieve vader. Ja. Het kan zo zijn dat je als professor of als meester of als leraar in de klas, dat ze tegen je zeggen, dat ze de hele dag tegen je zeggen, meester, meester of juffrouw, juffrouw. En dan kom je thuis en dan zeggen ze tegen je, ja, papa en mama, toch? Ik vind dat alles wel aardig op catechisatie, hè? Drie van die meiden zit natuurlijk, van mijn eigen kinderen, zit ook al wat ik een catechisatie en dat is zo leuk. Als iemand een vraag stelt, steken ze een vinger op, zeggen ze dominee, of meneer. Maar als mijn kinderen dus een vraag stellen op catechisatie, zeggen ze niet meneer. Dan heb ik geen dominee. Dan zeggen ze, ja. Maar als ze even uit hun rol vallen, dan zeggen ze, hey pa, zie je? Als ze zeggen meneer, dan zeggen ze niet zo achtelijk man. Ik ben een meneer voor je. Je blijft toch altijd je vader? Ook al zit je op catechisatie, toch? He, die band, nou, dat bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. Het is, als je dat altijd maar onder de dekmantel houdt, dat doe je uiteindelijk, dat doe je daar, Heere God, verdriet mee. Kennen jullie dat lied, kinderen? Mooi. Zie ik ster aan de hemel staan. Donkere blauwe lucht, de maan. Deze God die aard en hemel schiep, geweldige, grote, machtige schepper God, is dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijk licht, opdat ik elke dag hem vader noemen mag, die zijn liefde aan mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn zoon verklaart. Elke dag mij in zijn hand bewaart, hoe groot is God voor mij. Laatste, dat is het laatste ook wat ik wil zeggen. Die mij rechtvaardig in zijn zoon verklaart. Dat moet ik er wel bij zeggen. Er staat in antwoord 120 dat God onze Vader door Christus geworden is. Door de Heere Jezus is Hij mijn Vader geworden, omdat ik door Hem ben geadopteerd, aangenomen tot zijn zoon, dochter. Tot zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. Opgenomen in zijn huisgezin door het geloof in de Heere Jezus. Mijn rechtvaardig is een zoon verklaard. Geen gelukkige mens die God vader noemen mag. Geen gelukkige jonge meisje op aarde die God tot je vader hebt. Ja. Op school moet je presteren. Op je werk moet je kunnen. Maar bij je eigen papa en mama mag je gewoon jezelf zijn thuis. Hoef je niks te kunnen, te moeten, te presteren, te doen. Dan mag je gewoon jezelf zijn. Die oneindige hoge God. Dat ik nou zo vertrouwelijk met hem kan zijn. Dat zit erachter. Zo vertrouwelijk. Zoals een klein meisje. Dat kruipt op de knie van vader. Daar gaat het om. Zo kinderlijk. Ben je dan gelukkig. Geen afstand. Geen meneer. Geen directeur. Geen professor. Geen meester. Geen dominee. Maar Abba. Lieve vader. Wie mogen dat zeggen? Al Gods kinderen. Allemaal. En dat zijn geen ideale kinderen. Nee. En dat er zitten ook vreemde kinderen tussen. En apart en rare. En ook wel eens ondeugende, ongehoorzame kinderen. Geen modelgelovigen. Al Gods kinderen. Die vader, die is zo goed. Die kinderen, ook wel eens dwars. Ook wel eens ondeugend. Rare kostgangers, die kinderen van God. Die vader is oneindig goed. Houdt God er lievelingetjes op na? Ik dacht het niet. Ja, ik geloof dat ze allemaal Gods lievelingen zijn. Hij houdt van iedereen evenveel. Van al zijn kinderen evenveel. Het staat zo mooi in Efeze 5. Ik bid u als geliefde kinderen van God. Geliefde kinderen. Geen tweederangs kinderen. Die geadopteerd. De Heer Jezus is de eeuwige, natuurlijke, eeuwige zoon. En wij zijn geadopteerde zonen. Er is geen verschil. Die geadopteerde zonen en dochters van God, zonder dat die tot soort kinderen worden gemaakt, die worden niet tweede rangs behandeld. Gods geliefde kinderen. Al zijn schepselen, ook als je nou geen kind van God bent, dan houdt de Heere van je. Ontfermt hij zich over je. Maar zijn kinderen, ja, dat gaat toch verder. Er is een oudvader, een puritein, Thomas Watson, die zegt dit. De melk van Gods liefde, die gaat uit naar alle schepselen. Ook zijn gevallen schepselen, want zijn wel zijn schepselen, blijven ze. De melk van zijn liefde gaat uit naar al zijn schepselen. Maar de room van zijn liefde, zijn speciale liefde, die gaat uit naar al zijn kinderen. Als God je vader is, is de Heer Jezus je oudste broeder geworden. Ik bid u, vraagt de Heer Jezus, ik bid u, vader, dat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, oh, wat gaat het diep. Dat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, dat die liefde in hen zij. Zelfde liefde. En dat de erfenis die u mij geeft, die ga ik met hen delen. Wat is dat rijk? De vader zelf heeft u lief, met diezelfde liefde. Waarmee de Vader de Heer Jezus lief heeft. Dan moeten de engelen een stapje terug doen, toch? Ja, dan moeten de engelen een stapje terug doen. Dan staan de engelen rondom de troon van God in de hemel. Maar als Gods kind thuis komt, dan gaan die engelen opzij. En dan mogen die kinderen dichter bij de troon van vader zijn, dan die engelen die als knechten hem dienen. De serafijnen, de cherubijnen, die aanbidden hem vol eerbied, met die vleugelen voor hun aangezichten. Ze aanbidden God als koning. Ze zijn knechten van de koning. Maar wij zijn geen knechten. Door genade is een kind van God geworden tot een, niet een knecht, een slaaf, maar een kind van de vader. Geen knecht van de koning, maar een kind van de vader. Begrijpt u nou als ik zeg onze vader, dat je daarmee al je liefde en je vreugde en je blijdschap mag uitdrukken? Heb je nog niks gevraagd en niks gezegd, maar alleen al die naam, die vadernaam, dat is zo'n zee, zo'n hemelse muziek, ja. Kent u ouderen, kent u dat ouderwetse lied
uit glorieklokken destijds. Dat gaat zo. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. En dan komt het. En zijn oog rust zo teder op mij. En is een couplet dat zingt dit. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Niet slechts dienstknecht of vriend. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer. En dat bloed geeft mij het recht om meer te zijn dan een knecht. Ik ben Gods kind en dat verblijdt mij zo zeer. Nou, dat wordt nou bedoeld hier met God als Vader geworden door Christus. In de Heere Jezus, door het geloof in Hem. In Christus die voor ons heeft genoeg gedaan, mag ik Hem als Vader nederig aanroepen. Hij is de weg tot de Vader. Hij, zonder Hem niet. Geworden. Wij zijn allemaal schepselen van God. In die zin is Hij Vader dat Hij ons het leven gegeven heeft. Maar verzoend God en Vader, dat is alleen door het geloof in de Heere Jezus. En als je de Heere Jezus nou hebt aangenomen, dan geeft God je het recht om zijn kind te worden. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij het macht gegeven om kinderen van God te worden. Die in zijn naam geloven. Als je de Heere Jezus hebt aangenomen met je hart, ga God je aannemen in zijn huisgezin. Adopteren in zijn huisgezin. Dat word je door de Heere Jezus, door de Heere Jezus geworden is. Wat de Heere Jezus de Vader gunst heeft moeten missen in die 3 uren van duisternis. Eloi, mijn God, niet meer mijn Vader, niet meer Abba. Omdat de Heere Jezus die Vader gunst heeft moeten missen in die 3 uren van duisternis op Golgotha. Om verloren zondaars te maken tot Gods kinderen en die Vadernaam op hun lippen te leggen. Daar is de drie enige God mee doende geweest. De drie enige God. We hebben gelezen in Galaten 3 dat we door het geloof in de Heer Jezus kinderen van God zijn. En de Heilige Geest is daar ook bij te pas gekomen. Want door de Geest is het dat wij leren roepen Abba Vader. Die helpt ons daarbij, de Heilige Geest. Die helpt ons daarbij. Zoals een juffrouw als een kind leert schrijven. Pakt de juffrouw soms die pen vast. Hou de pen maar vast met je handjes. En dan pakt ze de pen en dan is de A. En dan de B. En dan weer de letter B. En dan weer de letter A. Abba, Vader. Zo helpt de geest de gelovigen, de zwak gelovigen, de beginnende gelovigen, om te roepen, om te zeggen, Abba, lieve Vader. Het geloof in de Heer Jezus. De geest komt te hulp en de Vader zelf, ja, gemeente. Daarvoor staat er een gelijkenis in de Bijbel die is zo mooi. Dat is de gelijkenis van de verloren zonen. Of de verlangende vader kan ook. De verlangende vader. Onze vader die zijn kinderen kwijt is geraakt. Alle twee staan ze buiten. Eén heel ver van huis, de ander niet zo ver van huis. Maar alle twee staan ze buiten. De oudste en de jongste. De deur dichtgegooid. Weg. Weg. Geef mij de erfenis maar. Ik wil uw kind niet meer zijn. Hop, bam, de deur uit. Bam, de deur uit. Kan er onmogelijk mee opschieten met die oude pa van me. Ga maar op mezelf wonen. Ik vind het veel beter dan al die wetten en die regels. Bam, de deur uit. En die vader maar kijken achter de raam. Zou ik nog een keer omkijken, maar nee hoor. Daar gaat hij. Nou, dan alles op en alles doorgebracht, berooid en dan terug. Ja, maar hoe moet dat? Ik wil dus een kind niet meer zijn. Stel je nou voor dat hij zegt, en nou kom je terug, maar nou wil ik jouw vader niet meer zijn. Ja, dan zou ik niks kunnen zeggen. Maar dan zou ik toch nog vragen, wilt u dan mijn baas zijn? Maak me dan als een van de huurlingen. En zo ging hij terug. Eindelijk thuis. Wat een gang. Wat een gang. Een zware gang. En dan zie je, hè, het vaderhart van God. En dan komt die jongen thuis, jongens. Dan overtreft dat zijn stoutste dromen. Nee, hij is nog ineens thuis. Die vader die wacht niet van, nou wacht ik totdat jij de eerste bent. En dan wacht ik totdat jij je aangebeld hebt. En dan pas doe ik de deur open. Nee.
Toen hij al van verre zag, hè. En die oude vader, die rent hem tegemoet. Die rent hem tegemoet. Die armen al open. En voordat die jongen één woord kan zeggen, dan sluit hij die armen al om hem heen. En hij kust hem innig, de kus van de verzoening. Voordat hij netjes zijn schuldbelijdenis kan opzeggen, vader, ik heb gezondigd in de hemel en voor u. Vader hem al helemaal bedolven onder 1000 kussen van je vader. En dan komt het, terwijl die ligt in die armen van die vader, dat het vaderhart voelt kloppen. Dan komt daar dat eerste woord, Abba, lieve vader, ik heb gezondigd. Eerste wat hij zegt, niet ik heb gezondigd, eerste wat hij zegt is, Abba. Jij bent en blijft mijn geliefde zoon. Dat is nou wat we noemen, wat we zingen, dat vaderlijke meedogen waarop we biddende pleiten. Wat een aanhef, hè? Wat een aanhef. Ja. Vorige week had ik het over Corrie ten Boom. Ja, dat blijft toch altijd weer mooi. Corrie ten Boom die zegt op een gegeven moment toen ik klein was, toen dekte mijn vader me wel eens toe. Doe dat wel eens, papa's. Meestal doet mama het, maar soms doet ook papa het. Je brengt me dan naar boven. Ja. En dan doet hij een kindergebedje met me. En dan praat ik even met papa. En dan samen bidden. Aan de knietjes. Misschien even wat voorlezen. Nou, Corrie ten Boom. Mijn vader dekte me wel eens toe s'avonds in bed. Dan praat hij met me. Dan bad hij met me. En dan legde hij zijn grote hand zo op mijn gezichtje. Even. En dan voelde ik die grote handen van vader. En dan bewoog ik me niet, zei ze als klein meisje. Want ik wilde dat gevoel van die grote hand op mijn gezicht, dat gevoel wilde ik vasthouden. Dat gaf me veiligheid, dat vertroostte me. En gij legt uw hand op mij. Psalm 139. Later, toen ik in de gevangenis, in de concentratiekamp zat, toen bad ik soms, o hemelse vader, wilt u uw hand op mijn gezicht leggen? Dat gaf me vrede. En dan kon ik zelfs in het kamp rustig gaan slapen. Omdat mijn aardse vader mij zijn liefde toonde, kon ik de liefde van mijn hemelse vader zo goed begrijpen. Vaders, wat een opdracht. Om die hemelse liefde van God de Vader ook door uw vaderlijke liefde te tonen. Zodat ze daar een goed beeld bij krijgen. Niet, mijn pa die was onbetrouwbaar. Die was onbereikbaar. Die was nooit te spreken. Onze vader die in de hemelen zei. Soms gebeurde het dat vader meeging naar de dokter. Als moeder geen tijd had. Of naar de tandarts. Ja, dat was zo leuk. Of naar de tandarts. En vond ik zo eng de tandarts. En dan zei mijn papa wel eens, nee, hij zei nooit, je zal geen pijn hebben. Dat zei hij niet. Hij ging me niet blij maken met een dode mus. Hij zei nooit, je zal geen pijn voelen. Hij zei wel, je moet flink zijn hoor. Geef me maar een handje. En dan zat ik in die stoel. En dan kreeg ik toch moed. Dan mocht ik zijn hand vasthouden. Of hij hield mijn hand vast. Gemeente, zo mogen we met God omgaan. God die zegt nooit tegen je, als je in mij gelooft, als je een christen wordt, zal je nooit geen pijn hebben. Dat zegt hij niet. Valse predikers die dat beloven. God belooft je geen, hij zegt, hij belooft je niet dat je geen pijn zal hebben. Maar ik krijg wel moed. Ik mag mijn bevende hand leggen in zijn sterke hand. En dan weet ik, ook in donkere dagen, dan zit hij erbij. Dan is hij nabij. Ik eindig met een lied van Ellie en Rickert. Ook zo mooi. Vader door de Heere Jezus. U kent het misschien. Jullie kennen het misschien. Vader in de hemel. Dank u voor uw zoon. Want door zijn pijn en zijn lijden kunt u mijn vader zijn. De straf die ik verdiende, die droeg hij aan het kruis. Zo nam hij al mijn zonden weg en bracht hij mij bij u thuis. Amen. We gaan zingen Psalm 25 vers 3. Psalm 25 vers 3.
eindigen met een dankgebed. Getrouwe God, barmhartige God en Vader in de hemel. We danken u voor deze dag, Heer. Het was een gezegende goede dag. Mochten van u horen, Heren. Het horen vanmorgen van de altaar van Abraham, die u aanbad. Mocht al zoveel in u zien, hoewel hij leefde in het Oude Testament. Zo verrukt zijn over wie u was, de enige ware God. Hoeveel te meer, Heren, mogen wij nu, nu de Heer Jezus, uw Vader, hart hebt geopenbaard en bekendgemaakt. Mogen we daarin verslonden worden. Wie zijn wij? Dan komen we niet verder, denk aan mij toch in genade. Gedenk niet meer aan de zonde van mijn jongelingsjaren. Wie zijn wij? Dan herkennen we ons in de oudste zoon, dicht bij huis, maar wel buiten. Of in de verloren zoon. Ik heb wat omzwervingen gemaakt, ver van huis. Wie zijn wij, maar wie bent u, Heer? Daar hebben we vanavond over mogen horen, wie u bent. Dan komen we alleen maar tot aanbidding van wie u bent, Heer. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Uw neerbuigende goedheid. Een koning heeft nog een gouden scepter in zijn hand. Om die aan zijn onderdanen toe te reiken. Je mag bij de gratie een beetje dichterbij komen. Maar een vader die heeft een zakdoek in zijn hand. Om zijn kinderen die bedroefd zijn op schoot te nemen. En om ze te vertroosten. Zo bent u. Geprezen zij uw grote naam. Leer ons zo, Heren, u meer en meer te kennen. Niet alleen te zeggen, Vader, maar om u ook zo te leren kennen. Dan kan het niet anders of we gaan u aanprijzen. Koninklijke kinderen door de Vader bemind. Hoger dan de engelen, o Heere. Hoe rijk zijn wij in u. Toen we nog niet bekeerd waren, waren we armer dan we ooit konden denken of beseffen. Maar nu wij u hebben leren kennen, zijn wij rijker dan we ooit kunnen denken of beseffen. Daarvoor zij uw naam. Eeuwig de lof en dank. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van gezang 12, de avondzang, en daarvan het laatste, het zevende vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Gezang 12, vers 7. De zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.